Goedenavond, gemeente. Op deze vijfde Leidingszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden er drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindehoflaan 11b, in de Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindehoflaan 8, in Vrijthof te Tiel. Voor mevrouw Stam van Eldek, Lindehoflaan 31, in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. Voor de heer Van Doorn, Arnoldus Jacobstraat 26, in hospice Vrijthof te Tiel. De heer Van der Hatert, Nieuwedam 16, in ziekenhuis Rivierland in Tiel. En voor de heer Dirk van Ingen, SD Frankstraat 12 in Wolfhezen. Wij herinneren u aan de volgende activiteiten van deze week. Vanavond, na de dienst, is er sing-in. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdag is er een koffiemorgen en 's avonds alfacursus. Vrijdagavond bent u welkom bij de afsluitingsavond van de alfacursus. Vanaf 19:30 staat de koffie klaar in het baken. Het team en de deelnemers hopen velen van u te mogen begroeten. Zaterdag wordt de gemeentemiddag gehouden, waar u en jij vanaf 1:00 middags van harte welkom bent. Er is een programma voor jong en oud. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de kerkbode van afgelopen week en naar de folder die vorige week is uitgedeeld, waarvan nog een aantal exemplaren in de lectuurbak bij de hoofduitgang liggen. Graag ontvangen wij uiterlijk aanstaande woensdag u of jouw aanmelding. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Volgende week zondag, en niet 16 april zoals in de kerkbode staat vermeld, kunt u de paasbodes meenemen uit het baken. Deze mogen huis aan huis verspreid worden in ochten en bij gemeenteleden buiten ochten. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 78, het eerste vers. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Ik noem nu het eerste vers van Psalm 78. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 43 en daarvan de versen 3 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tent te weder. En ook het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. 3 en 5 van Psalm 43. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68 en daarvan het tiende vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Tiende vers van Psalm 68. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we hebben u geloofd in ons zingen met diepst ontzag. Een bekende psalm die we op de basisschool al leerden en die we ook als we ouder en oud geworden zijn bij herhaling mogen laten klinken, omdat u niet veranderd bent, maar dezelfde God die uit bent op het leven met u, het leven met elk ander, het leven tot eer van u. We danken u dat we ook vanavond weer rondom uw geopend woord samen mogen zijn in de kerk, samen met degenen die in de huiskamer meeluisteren via de kerkradio of op een later tijdstip op een andere manier. En we bidden van u, geef dat uw woord bij ons binnendringt. En dat het bij ons blijft hangen en haken. Zodat we er door geraakt worden. En ook mee uit de voeten kunnen. Dat we het handen en voeten geven in ons leven van elke dag. Zodat het niet alleen een woord voor de zondag is, waarop u ons bij elkaar roept onder het geklank van uw woord, maar dat het net zo goed op de maandag, dinsdag en al de overige dagen van de week tot zijn recht mag komen, doordat u werkt en doorwerkt door uw woord en door uw geest. Want u bent de levende God, die leeft en regeert en werkt en doorwerkt, ondanks ons. Dat moeten we er wel bij zeggen. Want hoe vaak leggen wij niet een stuk tegenwerking aan de dag, of dat we het werk er even bij laten zitten, dat we misschien te moe of te afgeleid zijn, en toch bent u het die ons dan weer aanspoort, om zo te zeggen heilig op sleeptouw neemt. Geef Heere God, als we ons vanavond ook weer buigen over een gedeelte uit de Heidelbergse catechismus, dat en jong en oud mogen merken dat u ons daardoor allen op het oog hebt en wil betrekken bij de dingen van u en van uw koninkrijk. en geef uw tegenstander geen kans om zich erin te mengen en zich ertussen te dringen en te wringen. We bidden u voor ons hier in de kerk, voor onze kinderen die misschien al naar bed toe moesten en daarom oppas nodig hadden, maar ook voor degenen die niet konden, vanwege ziekte of anderszins ouderdom, maar ook voor degenen die niet wilden. En we bidden van u, geef ons alle tezamen te merken dat we niet zonder u kunnen en dat u het bent die in alles ons voor wil gaan en die ons wil voeden met het goede vanuit uw woord. Zegen ons in luisteren, in spreken, in orgelspel, in zingen, in het belijden van uw naam. Dat vragen we als nietige mensjes, maar met een grote Heere die leeft en regeert. In Jezus Christus, uit genade. Amen. De schriftlezing van vanavond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan de versen 1 tot en met 17. De gelijkenis van de Heere Jezus over de ware wijnstok en de ranken, de vruchten die niet uit kunnen blijven. En gelijk daaraan volgend het gebod van de liefde. In Johannes 15, daar zegt de Heere Jezus, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. Wij staan in de preek stil bij zondag 32... uit de Heidelbergse catechismus. En die willen we met elkaar lezen. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons hele leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarend zich tot God niet bekeren? In geenderlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuisse, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk van God beërven zal. Tot zover zondag 32 uit de catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen en wel uit de 17e psalm, de versen 3, 4 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. 3, 4 en 8 van psalm 17. Gemeente des Heren, het is lang geleden. Het was 1483 toen hij werd geboren. En ik heb het over Maarten Luther. De man die later de bekende kerkhervormer zou zijn. Kerkhervormer en ook bijbellezer. En eigenlijk ontdekker van wat er nu stond in Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige die zal uit het geloof leven. Uit het geloof. Alleen uit het geloof. Sola fide in het Latijn. En zijn denken en zijn doen en zijn bezig zijn heeft een geweldige ommekeer teweeg gebracht. Zowel in de Rooms-Katholieke Kerk als ook in de Kerk van de Hervorming, de Reformatorische Kerken. In de Rooms-Katholieke Kerk was er een uitloop, een uitstroom van geestelijken naar de Kerk van de Hervorming toe. En in de Kerk van de Hervorming, daar merkte je dat iedereen toch wel wat op zijn hoede was. En in sommige gebieden ontstond er zelfs een anti-Roomse inslag. Of soms dan sloeg men ook wel verder door en begon men de Bijbel te lezen en in de Bijbel te lezen en in de Bijbel in te lezen. Wat er niet stond en wat er ook nooit gestaan had. En een van de punten waarop Maarten Luther enorm hamerde was de afschaffing van de aflaathandel. Misschien hebben we daar wel eens van gehoord op school als het daar ging over kerkgeschiedenis. Aflaathandel, dat was je kon tegen betaling je zonden weer goed maken. Je zonden afkopen. Als je een boete betaalde, dan was het allemaal weer glad. En dan was het je vergeven. En dan was het ook weer vergeten. En dat was zo'n goede handel, dat je zelfs kon betalen voor zonden die je misschien ooit nog eens moest gaan doen. Als je maar betaalde. Dat was makkelijk natuurlijk, want dan kwam het er helemaal niet op aan hoe of je leefde. Want als je maar schoof met geld, dan kwam het in orde. Geld verzoette je zonde. En dat had ook tot gevolg, prachtig bijkomstig gevolg, dat de kerk in die dagen alleen maar rijker en rijker werd. En toen kwam dus op een gegeven moment die ommekeer, die omwenteling, die hervorming, die reformatie. Maar wat ik net al zei, juist ook in die reformatie sloeg men soms wel eens wat door in zijn denken, in zijn doen. En zodoende was daar ook een geweldig verzet gekomen tegen goede werken. Daar waren de Rooms-Katholieken sterk in goede werken, want die leggen tenminste gewicht in de schaal, zodat de weegschaal de goede kant op slaat en je een goed plekje bij de Heere God kunt verdienen. En Luther had juist de vinger gelegd door het geloof alleen. Het geloof in de Heere Jezus Christus, die zijn goede werk heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Maar in dat kamp van de hervormden sloeg men soms zo ver door dat men dacht en zei van ach, je daden, je doen, dat doet er niet zoveel toe. Het komt alleen maar aan op je innerlijk, het komt alleen maar aan op je hart. Als het met je hart maar goed zit, dan maakt je handel en je wandel niet zoveel meer uit. En zodoende kon er vaak heel veel mee door. Wat niet was tot eer van God. Goeie of slechte werken, het deed er niet toe. En ik denk, wat is het dan belangrijk om naar de Bijbel te luisteren. Wat die zegt over goede werken. Ja, denkt u misschien, maar door naar de Bijbel te luisteren maakt dat het er dan gemakkelijker op. De apostel Jacobus, die schrijft kort en bondig dat het geloof zonder de werken dood is. Jacobus 2, vers 20. En toen Luther dat las, toen dacht hij, wat krijgen we nu? Kan ik helemaal niet gebruiken, zo'n tekst. Die goede werken moeten er juist van af en die moeten er juist aan. En daarom noemde Luther die brief die Jacobus geschreven heeft ook maar een strooienbrief. Die brief is alleen maar goed om de kachel mee aan te maken. En meer niet. Dit paste niet in het denken in het straatje van Luther. Ik zei, je moet de Bijbel lezen. En wat schrijft Paulus bijvoorbeeld? Dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Nou zeg het maar. Spreekt de Bijbel zich dan tegen? Moeten we nou wel? Moeten we nou geen goede werken doen? Wat heeft het voor zin? Nou, daar gaat het vanavond over. Zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus gaat over die goede werken. En ik leg er eerst even graag de vinger bij, dat we met zondag 32, en u hebt dat misschien wel gelezen in uw Bijbeltje achterin, dat boven zondag 32 nog iets anders geschreven stond, namelijk dat we om zo te zeggen in hoofdstuk 3 terecht zijn gekomen. Eerst ging het over de ellende, daarna ging het over de verlossing, en met hoofdstuk 3 zijn we terechtgekomen in de dankbaarheid. In dat laatste slotgedeelte gaat het er dus om hoe we God dankbaar kunnen zijn. En dat kan natuurlijk met het zingen van Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. En hoe doe je dat morgen? Wordt het dan een solo zang onderweg naar school? De fiets? Of op je werk, of in de keuken. God dankbaar zijn, dat houdt nogal wat in. En ik denk dat we dat ook wel opmaakten uit wat we net gelezen hebben uit de Bijbel, uit Johannes 15. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus dat aan een goede boom, daar kunnen geen kwade vruchten groeien. Bestaat niet. En eigenlijk diezelfde gedachte komt ook naar voren in Johannes 15. Waar Jezus zegt dat hij de echte wijnstok is, de goede wijnstok. En zijn vader de wijngaardenier. En jullie zijn de ranken, de druiventakjes waar uiteindelijk de druifjes aankomen. De vruchten. De goede werken. Dat er iets van blijkt dat je met die rank verbonden bent, in verbinding staat door het geloof. Als zo'n druivenplant, zo'n druivenstruik geen druiven voortbrengt, ja, wat heb je er dan aan? Als er geen vruchten voortkomen, wat hapert er dan aan? En daarom zegt Jezus ook, ja, dan ben je eigenlijk een niets nut, tot nergens toe bekwaam, brandhout. Je schrikt ervan als je het leest. De opstellers van de Heidelbergse Catechismus, die hebben die problematiek van goede werken wel of niet ook best wel aangevoeld. Juist ook in de tijd waarin zij leefden en ze de catechismus hebben geschreven. Zo'n 60, 70 jaar na de hervorming, toen Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aansloeg op de deur van de slotkerk van Wittenberg. En u moet nagaan dat, zeg maar, de catechisanten die de opstellers van de Heidelbergse catechismus onder hun gehoor hadden, die waren uiteindelijk van oorsprong gekomen uit de Rooms-Katholieke Kerk. En die hadden heel veel van die goede werken nog met zich meegebracht en bij zich. En de Bijbel die zwijgt er niet over. En hoe giet je dat dan in het goede vat? Alleen, destijds hadden de mensen waarschijnlijk zelf nog nooit een Bijbel in handen gehad. En was dat wel zo, dan was het waarschijnlijk een Latijnse die ze aan de ketting in een klooster in hadden kunnen zien. Maar ze waren niet zo rijk als u en ik, die zelf één of misschien wel meerdere Bijbels in huis hebben en van onszelf hebben in onze eigen moedertaal. Waar je mag lezen, waar je mag studeren, waar je uit mag leren, waar je wijzer door wordt. Waardoor je nog weer beter de Heere God leert kennen en hem leert volgen. En daar heb je hou vast aan. Een voordeel van. Fijn om geen Bijbel te hebben in het Latijn. Het is niet mijn moedertaal. Gewoon alledaags Nederlands. Kijk, als mensen de dingen horen verkondigen, horen preken, dan is dat best fijn natuurlijk. Maar als je zelf terug kunt gaan naar de bron die de Bijbel is, dan is dat nog verfrissender. Dat de opstellers van de catechismus in hun dagen uiterst voorzichtig te werk moesten gaan, dat merk je ook aan de manier waarop ze de vragen formuleren en beantwoorden. Kijk nou die eerste vraag. Als we nou verlost zijn, hè, uit onze ellende, alleen door het werk van onze Heer Jezus Christus, het goede werk van Christus. Merkt u? Daarmee onderstrepen ze eigenlijk dat wij daar helemaal niet aan te pas komen. Daar hebben wij helemaal niet de hand in gehad. Ja, met onze ellende dan. Met onze zonde. Maar wat doen de opstellers hier? Die stellen de Heere Jezus Christus centraal. En niet onze ellende. Niet onze zonde. Niet onze schuld. Maar hoe moeten wij ons dan daar tegenover stellen? Als dat nou gebeurd is, als de Heere Jezus het heeft volbracht aan het kruis van Golgotha, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En daar wordt dan even dat woord genoemd, goede werk. En ik denk, de eerste lezers en de eerste hoorders van die Heidelbergse catechismus, die zijn misschien wel geschrokken of rechtop gaan zitten in de kerk toen ze dat zo hoorden. Want die woorden, goede werken, die vielen hen best zwaar. Wat krijgen we nou weer? Vervallen we nu weer terug in een stuk zelfverlossing door die goede werken? Oké, de Heere Jezus heeft er dan heel wat aan gedaan, maar nou moet je er zelf ook nog wat aan toevoegen, zodat het gewicht in de schaal zwaar genoeg is om door te slaan naar de goede kant. En dan moet u er voor de aardigheid eens op letten dat in dat lange antwoord van de eerste vraag en antwoord uit zondag 32, in dat antwoord komt het woord goede werken niet meer terug. Dat wordt even genoemd in de vraag en daarna wordt het stil. Slim, denken we misschien. Jawel, maar ook heel Bijbels. Want de Bijbel hanteert totaal andere normen als het daarover gaat. Het antwoord, en dat verheugt me, dat doet je goed, dat begint dan ook met de Heere Jezus Christus. En het stelt zijn verlossingswerk in het middelpunt. Wat moet je nou zonder de Heer Jezus Christus? Heel wat mensen, ook die zich gelovigen noemen, tobben zich af, maar komen niet tot de kern, komen niet bij de Heer Jezus Christus, komen niet met zijn volbrachte werk aandragen en in aanraking. Nee, het is me een geworstel daar naartoe, alsof het een uitvinding van ons is geweest, dat kruis op Golgotha. Nee, Christus en zijn volbrachte werk is een gegeven. Alsjeblieft, heb ik niks aan gedaan. Het is genade. Gratis. Gratie. Oh? En nadat de Heer Jezus zijn weg en zijn werk heeft volbracht, dan zijn wij nu aan de beurt? Zo van voor wat hoort wat? Nee, elke vorm van cadeaustelsel wordt hier afgewezen en is hier afwijzig. Het is niet zo geweest, God deed de eerste stap en de rest is voor ons. Nee, dan maak je er een uiterst goedkope genade van. Hij wat en wij wat. En dat is alleen maar afdingen wat je dan doet op de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. Die geschonken is. God houdt geen uitverkoop, om zo te zeggen. Hij houdt alleen maar uitdeling. Alsjeblieft. Dat is mijn werk in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En in feite zorgt God ook nog eens een keer voor de verdere uitwerking daarvan, zodat dat gestalte krijgt in mijn leven. Van binnenuit naar buiten toe. Daar zorgt in wezen de Heilige Geest voor. Die vernieuwt. Die dat machtige werk doet. Die heiliging. Want daar gaat het hier in feite om. Als wij na die verlossing door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus zelf aan de slag zouden moeten gaan, ach, dan werd het alleen maar wat bijspijkeren en wat bijpleisteren zo links en rechts. En daar hebben we misschien dan zelf nog wat genoegdoening van, maar het is niet wat God bedoelt. Nee, na de verlossing laat de Heere God ons maar niet op onze eigen benen rondlopen. Daardoor grondt en kent hij ons veel te goed voor. Hij herschept. Hij vernieuwt. Door woord en door geest. En laat dat dan ook maar aan zijn woord en aan de Heilige Geest over. En waar God door zijn woord en geest op uit is, is dat we vernieuwd worden naar het evenbeeld van de Heer Jezus Christus. Dat je, heel eenvoudig gezegd, steeds meer en meer gaat lijken op de Heer Jezus Christus. In je doen en in je laten. Het verlossingswerk daar gelaten dan, want dat heeft Hij alleen gedaan. Dat is volbracht, dat is gebeurd, dat is compleet, dat is af. Soms dan wordt het je wel eens gevraagd, hè? Ben je gelovig? Jawel. Wat dan? Nou, ik ben christen. Maar weet je wat dat betekent? Gewoon heel letterlijk. Dat betekent dat ik van Christus ben. En dat ben je dan van harte? Maar ook toch zeker met je handen en met je voeten. En met je portemonnee. En met je denken. En in al je doen en laten. Dat is niet alleen van binnen. Maar dat komt ook naar buiten. Dat is te merken, dat is te horen. dat wordt opgemerkt. Ja, maar moeten wij dan aan de slag? Nou, ik wil nog net niet het woord automatisch gebruiken. Maar je mag wel zeggen, het wordt door ons heen gedaan. En let erop, je blijft daarbij wel mens. Je wordt daarbij geen supermens. Hoe staat dat ook weer? Als wij soms in zwakheid in zonde vallen, dan moeten we maar nooit aan Gods genade twijfelen. Gods genade blijft staan. Gods genade is vast en zeker. Aan zijn werk hoef en mag ik niet twijfelen. Maar durf ik er nu ook op te vertrouwen dat God zijn werk in mij en aan mij ook zal voleindigen, zal afmaken. Tot zijn eer, ook door mij heen en misschien zelfs wel dwars tegen mij in. Goede werk, nee, ik word er niet door gered. Maar het is machtig om te zien hoe God aan het werk is en hoe de Heere ook voleindigt. Loop daarom maar nooit met jezelf weg, want dan is het goede zo gauw verdwenen. Dan zit er zo gemakkelijk een luchtje aan. En daarom was Paulus ook zo huiverig, hè? Paulus die had er veel te veel van gezien en meegemaakt. En hij kon ook, als het om zichzelf ging, daar nog een fraai boekje over open doen. Hoe hij zijn best gedaan had. En het was zo in het Jodendom dat de Joden de werken van de wet eigenlijk als voorwaarde stelden. En zodoende kon je trapje na treetje steeds hoger opklimmen naar de Heere God toe. En dan heb je eigenlijk de Heere Jezus Christus niet nodig en zijn volbrachte werk. En daarom schrijft Paulus zo fel. Door het geloof alleen in Jezus Christus en niet door de werken van de wet. Christus Jezus centraal, aan het kruis, in het graf en uit het graf weer opgestaan. En als je die werken van de wet, waardoor je probeert op te klimmen, centraal stelt, dan wordt geloven zo gemakkelijk een wedstrijd die we onderling bezig zijn te doen, om te kijken wie het goed doet en wie het nog beter doet en wie het allerbest doet. Op het gevaar van, en daar staan we allemaal best bloot aan, dat je de eerste, de beste wilt zijn. Daar gaat het niet om. Geloven is geen wedstrijd. Geloven is klein zijn en schuilen bij de Heere Jezus Christus en leven van zijn gegeef en groot maken die ene naam onder de hemel gegeven. Als je merkt bij jezelf goede werken, om het doen van goede werken, stop dan zo gauw mogelijk. Want dan sta je zelf die ene naam zo gemakkelijk in de weg. En dan komt God niet aan zijn eer. En wat Jacobus dan bedoelt, als hij in zijn zendbrief schrijft, het geloof zonder de werken, dat is dood. Denk dat Jacobus gehuiverd moet hebben voor de mensen die als reactie op wat ze van Paulus lazen en hoorden helemaal naar de andere kant, naar de werkloze kant doorsloegen. En dachten van, ach, het komt er niet op aan als je maar gelooft, Jezus leeft en wij met hem. En de rest volgen we onze eigen stem en onze eigen ideeën. Jacobus wilde duidelijk maken, het hoort bij elkaar. Wie gelooft in de Heere Jezus Christus, haat en laat de zonde en alles wat bij hem vandaan houdt. Het geloof zonder de werken is dood. Een geloof met de werken, dat leeft. En dan merk je ook dat de drijfveer, het motief, komt uit een totaal andere hoek. Je beweegreden is anders. Omdat je het niet allemaal zelf hoeft te doen, maar je wordt bewogen, je wordt aangezet. Eigenlijk niet anders te kunnen, eigenlijk niet anders te willen dan je leven voor God en voor zijn weldaden, daarvoor dankbaarheid te tonen. Merkt u dat het leven erg nauw let en dat er ook nauw op ons gelet wordt? Hoe vaak hoor je niet dat zijn nou die christenen? Dat zijn nou die kerkmensen? Dat zijn nou die gelovigen die dit zeggen of dat doen of zulke principes erop nahouden, maar het lijkt toch nergens op. De dankbaarheid is begonnen met zondag 32. En dat betekent dankbaar te zijn voor Jezus weg en werk. Hij heeft verlost. Hij heeft betaald. Hij heeft behaald aan het kruis en dwars door het graf heen de overwinning. En alles wat ik dan zo graag terug zou willen doen, dat is geen dankbaarheid, maar dat is eerder ondankbaarheid. Ik hoef niets terug te doen voor wat hij deed. Maar door wat hij deed, kan ik het niet laten, niet nalaten. Danken, dankbaarheid, dat is gelinkt aan denken aan wat hij gedaan heeft. En dat ook aanprijzen. Uitdragen. Etaleren in het leven van elke dag. Oh, en dat kan gebeuren bij de hoogtepunten van het leven. God dankbaar en blij melden we de geboorte van onze kleine. En dan komen de namen. En we zijn blij en dankbaar. En wie muisjes wil komen eten, moet dat even laten weten. Zo gaat dat. Maar die dankbaarheid moet na die muisjes niet ophouden. Die mag doorgaan. Groot maken van die ene naam onder de hemel gegeven. Elke dag dankbaar voor wat God deed. Hij liet het nieuwe leven geboren worden. Ook in uw, in jou, in mijn bestaan, toch? Door onze verbondenheid met hem die de rank is. Die de wijnstok is en wij de ranken. En de vader de wijngaardenier. Dat betekent vader zorgt steeds weer opnieuw voor voedingsmiddelen, voor groeimiddelen, zodat het niet kan achterblijven wat hij eraan ten koste heeft gelegd. En in alles staat de eer van de wijngaardenier op het spel. Vandaar dat God zo graag dankbaarheid in ons werkt. Want zijn eer mag wereldwijd bekendgemaakt worden. En let er dan op de volgorde. Daarna mogen we door ons doen en laten zien dat het geloof vruchten voortbrengt. En dat mag me dankbaar stemmen, maar ik ga mezelf niet op de borst kloppen. De eer is altijd weer voor God. En wat komt het vaak uit een onverwachte hoek. He, zonder dat de voorpagina van de krant haalt of zo nodig op Twitter moet. We leven nu weer in de lijdenstijd. En daar hing Jezus. Aan het kruis. Links iemand. Rechts iemand. En vanaf het kruis, naast Jezus, klinkt zomaar een enkel woord. Achter Jezus om of voor Jezus heen. Van de ene collega aan de andere collega moordenaar. Dat waren we een stel ellendelingen. Criminelen. En toch bij die ene die een schurk was, van voor tot achter, en die voor niks daar hing aan een kruis. Bij die ene begint iets te tintelen, begint iets te schitteren, begint iets te blinken, waaruit blijkt dat God aan het werk is. Hij zegt, joh, wij hangen hier terecht. Maar deze naast ons hangt hier volkomen onterecht. En hij was het dan ook die aan Jezus vroeg, Heere, gedenk mij als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Waarop Jezus hem antwoordt, heden met mij in het paradijs. Je zou zeggen, die crimineel, die heeft echt geen berg goede werken op zijn naam staan. Eerder slechte. Die totaal onder de maat zijn. En die hem daarom ook aan het kruis hebben doen belanden. Wie moet er nog zo een? Terechte straf. Zo een moet God. Zo een wil Jezus Christus. Ook al is het al 5:45. Hij is net op tijd. Dat kan gebeuren. Als het gaat over goede werken, dan moet ik slechte werken en gedachten en daden en woorden laten en haten. Daarvoor vluchten, wegwijzen. Niet langer ermee doorgaan. Niet langer je ermee inlaten. Niet ermee aan de haal gaan. Ik heb er spijt van, ik heb er verdriet over. Ik weet hoe ik daardoor God op het hart heb getrapt en ook hem in zijn eer heb aangetast. En dan is het waar dat een echt christen, een kind van God, dat houdt niet van de een op de andere dag op met zondigen en met zondaar te zijn. Onderschat dat toch vooral niet en overschat jezelf ook niet. Maar let erop, en daar gaat die tweede vraag ook over. In zonde kun je vallen? Jawel, dat kan. Wie gaat er vrij uit? Ik niet. Maar je kunt nooit in zonde leven. Daar maar rustig mee doorgaan. En daarom zei ik, het is 5:45 daar op Golgotha. En hij mocht toch nog binnenkomen. Maar laat het daar nooit en te nimmer op aankomen. Wie voortborduurt en doorgaat en niet terugkomt van een levenswandel waar de Bijbel geen woorden voor heeft, die redt het niet, die redt zichzelf ook niet. Wie weigert te schuilen achter het werk wat Jezus Christus heeft volbracht, heeft geen leven, maar de dood voor eeuwig. Die tweede vraag die hier gesteld wordt en beantwoord, klinkt keihard. Je schrikt ervan. Is dat zo? Niet in het koninkrijk? U weet hoe het avondmaalsformulier daarover spreekt. U weet hoe de wet klinkt die we elke zondagmorgen weer voorlezen, de 10 geboden. Die wordt ons voorgehouden om ons te waarschuwen, om ons terug te roepen, om ons een spiegel voor te houden en te leven het leven van de dankbaarheid. Want daartoe is de wet ook gegeven. En roemen. Roemen in de Heere alleen, in God die onze God is, ondanks onszelf. Er is heel veel misdaad. Er zijn heel veel misstanden. En er worden in die tweede vraag en antwoord zomaar een paar vrij ernstige dingen opgesomd. Maar ook de veel kleinere in onze ogen zouden erbij genoemd kunnen worden. De veel mindere in onze ideeën, in onze gedachten. Maar wat wil gezegd zijn, rol niet door in de modder, Zoals een varken zich daar wel en behagelijk bij voelt en heerlijk ploeterend doorgaat zonder schoon en rein te willen worden. Kom daarvan terug. God roept ons en wijst ons op het volbrachte werk van Jezus Christus. Het is al tientallen jaren geleden, toen nog niet zo lang de kunstmest was uitgevonden, dat de fabriek die dit produceerde op een stuk land, grasland, kunstmest had gestrooid in de vorm van letters. En naarmate het gewas ging groeien, kwam daar te staan op dat grasland: hier is kunstmest gezaaid. Nou, de boeren die dat zagen, die waren gelijk gewonnen. Nou, zo zou er eigenlijk in ons leven, of je nou jong bent of oud, iets moeten opgroeien, iets moeten opkomen, iets tevoorschijn moeten komen van hier is Gods vrijspraak gezaaid in Jezus Christus. Want daar ben je toch wel dankbaar voor. En dan uit je dat toch ook. Dan geef je dat toch alle ruimte. Hier is het woord gezaaid. Nou, kijk maar eens hoor, in je leven. Komt er wat van op? Mag je er wat van merken? Kun je ermee bij die ander aankomen? En etaleren, evangeliseren. Door me te laten beschijnen met het licht van het licht der wereld. Ben ik licht der wereld met een kleine L. Jezus heeft dat zo gezegd. Gij zijt, jullie zijn. Gods werk is af. Gods werk gaat door. Want dat werk dat af is in Jezus Christus mag eruit komen. Mag ik uiten. Mag ik aan de dag laten komen. Door hem alleen. Misschien kan mede door wat ik mag doen, ook die ander, op andere gedachten, op andere werken, op andere ideeën gebracht worden. Niet dat ik een ander kan behouden, maar ik kan hem wel wijzen op de behouder, Jezus Christus. Wie zich niet omdraait, dat was die andere man aan het kruis naast Jezus. Hij bleef spotten. Met de massa beneden het kruis en lachen. En eigenlijk als hij nog kon, zou hij zijn schouders op hebben gehaald. Wat moet ik met deze mens? Terwijl die één heden met hem in het paradijs. Het gaat erom, hoe ga je om met dat kruis? Met die verlossing, met dat gegeven. Met die genade, ons geschonken, ons verkondigd, week in, week uit en je Bijbel lezend dag in, dag uit. Toch alleen tot Gods eer en anders niet. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 66 en daarvan de versen 6 en 8. Door hoogst een arm met geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. 6 en 8 van Psalm 66. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor dat goede werk in de Heere Jezus Christus door u zelf volbracht. En dat u daar ook genoegen mee hebt genomen. En dat, omdat wij het ernaar gemaakt hadden, dat eigenlijk wij gekruisigd hadden moeten zijn. Vanwege wat we op onze kerfstok hadden. Vanwege al ons doen en denken. Ook vanwege onze nalatigheid. En wat een genade spreidt u dan ten toon aan het kruis. Door uw eigen zoon, die zonder enige vlek of rimpel, zonder enige zonde is geweest, juist onze zonde met zich mee heeft willen dragen, aan het kruis heeft willen laten nagelen, opdat er voor ons vergeving is, verzoening. En dat kan ons niet koud laten, niet onbetrokken. En daarom danken we dat u er zelf voor zorgt dat die boodschap van kruis en opstanding ook doorgaat en beleefd wordt en uitgedragen wordt. U werkt het zelf dwars door ons mensen heen ook om licht te verspreiden, lichtdragers te zijn en dat uit te dragen, opdat ook anderen getrokken worden uit hun duisternis tot uw licht. Best een hele gewaarwording om zo'n ommekeer mee te maken, om zo'n verandering door te gaan en te doorstaan, omdat u werkt. Heren, we bidden u voor diegenen die zo hard zijn en zich ook verharden, waar wij misschien een zwaar hoofd in hebben en veel verdriet en allerlei vragen die door ons hoofd heen spelen. En toch, we mogen om te beginnen voor hen blijven bidden en ook iets doorgeven in onze woorden, in onze daden, in ons doen en laten. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent, die ook tot enkele seconden voor 12 nog genadig bent en barmhartig en groot van goedertierenheid. Maar bewaar ons, bewaar hen ervoor, o God, dat we het daarop aan zouden laten komen. Omdat wij niet weten hoe laat het is op uw klok. Omdat wij niet weten wanneer de deur voorgoed dicht gaat. Omdat wij niet weten wanneer we voor een gesloten deur zullen staan. Geef daarom dat we haast maken en ernst met zaken om juist ook het goede van u uit te dragen. Werk dat door uw woord, door uw geest. En laat zo over heel het rond van de aarde die goede boodschap van die ene naam bekend worden. Zegen daartoe het werk van evangelisatie. Heel dichtbij. Kunnen we al beginnen in onze eigen gezinnen, in onze eigen buurt, in ons eigen dorp, in ons eigen land, maar ook in de grote wereld, in Europa en ver daarbuiten. Geef, Heere God, dat daar waar ook in het evangelisatie- en zendingswerk tegenstand wordt ondervonden, moeite en zorgen gekend worden, dat u het bent die overwint. Daar mogen we op vertrouwen. Heere, we bidden van u, wees met alle zieken, wie namen we noemden aan het begin van deze dienst, de mensen in Tiel, in Wageningen, in Wolfhezen. Geef, Heere God, ieder van deze broeders en zusters te merken dat u een God bent die erbij is, die wil bemoedigen en versterken en nieuwe krachten schenken. Zorgt u ook voor de zieken thuis, voor degene die leven met verdriet en eenzaamheid. We bidden u voor degene die chronisch ziek zijn, aan wie het niet altijd te zien is, maar die wellicht toch van tijd tot tijd ook gebukt gaan onder het juk dat ze te dragen hebben. Gedenk degene die een handicap hebben, zichtbaar of onzichtbaar. Draag ook hen en wil ook voor hen het leven draaglijk maken. En geef dat we zo ook als gemeente rondom elkaar heen mogen staan, omziende naar elkaar en ook elkaar bemoedigen, omwille wie u bent. Heere God, we bidden u voor alle werk dat mag geschieden in het midden van de gemeente. Geef uw zegen over de catechese, ook als deze week de afsluiting is. Geef uw zegen over al het kringwerk. Geef uw zegen over alle vergaderingen die er zullen zijn, over de Alpha-cursus die wordt afgesloten. Geef uw zegen over de gemeentemiddag. Geef uw zegen over een ieder onzer, hoofd voor hoofd, jong en oud. Want zonder uw zegen kunnen we niet. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Wil ons nog een goede en gezegende zondagavond geven. Ook als er een sing-in is. Of als we andere bezigheden hebben. Wil ons in uw hoede nemen. U bent immers herder. Goede herder. En laat het ons maar merken. Dat u in uw weiden en lijden. In uw voorgaan het beste met ons voor hebt. Opdat we dat ook met ons meedragen en uitdragen. Bewaar ons voor de zonde, Heere God. Het is zo gemakkelijk om daarin mee te gaan of daarin terug te vallen. Maak ons sterk. Door u alleen, die de Almachtige bent. Hoor ons uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen we uit de 10 geboden achter de psalmen. Het 1e, 2e en het 9e vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Ik ben de Heer uw God en Koning. Och, of wij uw geboon volbrachte gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. 1, 2 en 9 van de 10 geboden. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.